Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert zonder te steunen, weet dan dat iemand anders je dit verhaal cadeau doet. Overweeg je het ook om vriend van Relaas te worden? Super! Dan krijg je ook toegang tot extra verhalen, verhalen achter de schermen van Relaas, en we nodigen je ook uit voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden. Sietske is trouwens een van onze nieuwe vrienden. Sietske, dank je wel. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat je onmogelijk helemaal alleen kan meemaken. Het gebeurt meestal met z'n tweeën. Heel soms komt er nog wat extra volk bij kijken, dan wordt het extra gezellig. Patrice die vertelt over haar eerste keer met haar lief Yves. En als je zelf ervaringsdeskundige bent, en ik hoop van wel, dan weet je dat zulke dingen meestal niet van een leien dak lopen de eerste keer.
Ik ben 18, 19 jaar en ik heb een lief, Yves. En dat is zo de eerste keer dat ik het gevoel dat ik een lief heb. Ik had wel al een paar keer gedacht dat ik een lief had. Bijvoorbeeld bij Rick, die kwam bij ons thuis. Schoonste jongen van het dorp, iedereen liep erachter. Ik dacht, ja, dan is het meer. Hè. En als je bij mensen thuis kwam in het dorp waar mijn ouders een huis gekocht hadden, dan was dat serieus. Maar dan ontdekt mijn mama Yves op een dag in een homobar. En die mens is nog altijd getrouwd met een man nu. Dus dat was een relatie zonder toekomst. En dan had ik Bruno. Dat was echt een berrykip. Zo'n grote met een baard. Ja, iedereen, amai, hoe had je die kunnen krijgen? En die heeft me zowaar een huwelijksaanzoek gedaan. Dus, en ik had er zo halverlings ja op gezegd, zo in alle verliefdheid in het begin. Maar die kon over niet anders klappen dan over de vrouwen die achter hem liepen en over zijn sportwagen en zijn volgende sportwagen. Dus ik dacht, om daar heel mijn leven naar te luisteren, dat ga ik ook niet doen. Hè. Maar bij Yves heb ik eigenlijk de eerste keer het gevoel van, dit is een relatie. Een relatie gaat niet over hoe schoon dat iemand is of wat kleur van haar of kleur van ogen of whatever dat hij heeft. Dat gaat over een band dat je met iemand voelt. Dat is eigenlijk... Hè, is dat je opbouwt en dat je goed bij iemand voelt. En dat had ik dus wel bij Yves. Oké, onze relatie die groeit verder en wij krijgen toch wat meer zin om meer te doen bij elkaar dan we tot hiertoe konden. En wat konden we tot daartoe? Dat was woensdag bellen en zaterdags elkaar zien. Van 8 tot 12, want ik was om 12 uur thuis. Hè. En dan mochten we bij elkaar blijven slapen, in dezelfde, niet in hetzelfde bed, maar in hetzelfde huis. En zondags met de ouders dan... de zondag doorbrengen. Dat was het. En wij krijgen goesting om, we waren al een jaar samen, en om met elkaar een keer op reis te gaan. Je kunt je voorstellen, bij mijn ouders redelijk streng, hè, zoals je hoort. Ik denk toch, ik ga dat hier ter sprake brengen, hè, whatever wat die zeggen. En mijn vader, die direct van, dat was een militair, was terug. Ja, maar wat denkt er aan u wel? En wat vraag je nu? En wat doe je aan je moeder aan? En nu mijn moeder, het punt was, mijn moeder, die is... Ten eerste was hij een beetje emotioneel labiel, maar ten tweede stond hij mega op mijn maagdelijkheid. En vanaf dat ik 10 jaar was, begint hij mij al met van alle spreuken te beïnvloeden dat ik maagd moest blijven. En een van die spreuken was, als een man het gekregen heeft, dan laat hij nu direct zitten. Het was er ook niet goed bij dat ik Yves ondertussen al een jaar kende, want de tweede spreuk was, na een jaar komt het gevaar. En dan, dat betekent, een man krijgt onbedwingbare lusten en voilà, en dat kun je niet ontdoen. Mijn moeder nu, die klapte uit eigen ervaring, want die was met mijn vader in bed gedoken na een jaar. En die was zwanger geworden, maar mijn papa had die niet laten zitten. En als ik dat argument aanhaalde, ja, dat was overmacht. Dat is iets helemaal anders. Dus ik kreeg er langs de kant een speld tussen. Nu, het was, ja, ik hoorde het al, redelijk strenge ouders, 18, 19 jaar. Dat begint zo wat te wringen. En op een dag escaleert dat echt bij ons thuis. Hè. Ze willen mijn kleren weggooien, mijn boeken, mijn platen. Ze gingen mij eens een keer serieuze kleren kopen en zo. Dus ik denk, het enige wat ik hier kan doen, is weggaan. En dat doe ik ook. Ik had mij al wat ingelicht waar ik naartoe kon. En ik ga naar zo'n soort crisisinterventiecentrum, CIC. En dan mocht ik 6 weken blijven en dan gingen ze een oplossing zoeken. Maar in die tijd, 18, 19 jaar, waren jij nog niet meerderjarig. Ik studeerde, ik zat in mijn tweede kan. Ik had ook geen spaargeld. Dus heel snel bleek dat die oplossing was terug naar huis. Maar om dat toch een beetje goed te laten verlopen, nodigden ze mijn ouders dan uit voor verzoenende gesprekken. Ja, ik zag dat alleen maar voor mij. Mijn vader die werd toch altijd kwaad, ook als er mensen bij zaten. Dus ik had al goed zenuwachtig tegen dat die kwamen, maar die waren mega inschikkelijk. En ik krijg heel veel gedaan en ik krijg ook gedaan dat ik met een Yves op reis mag. Ja, ik terug naar huis, mega content natuurlijk. Hè. En wij beginnen die reis voor te bereiden in de BIP, een boek over campings. De leuke campingsjes opschrijven. We gingen gaan fietsen in de Ardennen, hè. Dat was eigenlijk het plan. En dan gewoon zien waar we terechtkomen en dan eens op die lijst kijken van hè, is er hier een camping in de buurt. Maar mijn moeder vond natuurlijk dat ik nog een andere voorbereiding nodig had. En die gaf met mij naar de huisarts voor de pil. Nu, ik lees die in een bijsluiter van de pil. Je moet dat, ik weet niet of dat nog zo is. Je moet dat beginnen nemen de eerste dag van je maand stonden. En dan 14 dagen later hielp dat. En ik rekende dat uit. En die 14 dagen, dat viel midden in die periode die wij hadden afgebakend voor ons verlof. Dus ik denk, als mijn moeder dat ziet, dan gaat die niet goed komen. Dus ik... Ja, die had een bijsluiter. Ik gooi die ergens in een openbare vuilnispak. En voilà, voor de rest wordt mijn moeder denkt er gelukkig ook niet aan. Hè. En wij kunnen vertrekken in juli. We doen eerst nog ons examen. Ik had ondertussen een job gezocht, hè, om dan de volgende keer wat beter gewapend te zijn tegen het alleen wonen. Dus we gaan in juli op reis. En we vertrekken in Hamen, de fiets op de trein. Dat was toen een relaas apart. Dat was echt, ik weet niet, omslachtig. Dat regende, ik weet niet hoe hard. Maar niet getreurd. We waren zo blij dat we een keer samen ergens naartoe konden. En oké, we beginnen eraan. Dat regent, dat regent, dat regent. Wij amuseren ons zot. We lachen ook met die regen. Op den duur is echt alles nat. Onze tent is nat, onze luchtmatras is nat, onze slaapzak is nat. We kunnen ons amper in onze jeans broeken, want die zijn ook nat. Maar allee, dat kon allemaal de pret niet drukken. En in één keer, dus vrijdags, begint dat wat, van die eerste week begint dat wat op te klaren. En die zaterdag is het zon. En wij kunnen ons kleren laten drogen. En de volgende dag is zondag en dat is nog altijd zon en wij kunnen vertrekken met droge kleren. Nu, die zondag dat was niet alleen op dat vlak een heerlijke dag. Dat was ook die beroemde 14e dag dat mijn pil begon te werken. Ik had er natuurlijk wel al heel een tijd aan gedacht. Hè, van, wanneer is dat? Dat is de zondag. Ik had er niet te veel over gezegd, maar die dag dacht ik vanavond, mogen we. Hè. En ik was eigenlijk vooral zeer curieus hoe dat in elkaar zat. Ik zei, ja, ik had eigenlijk nog niks van ervaring of zo, hè, maar ik dacht, ik wil dat toch een keer proberen en zo. Oké, wij fietsen, we komen in de buurt van Hoefalize aan en we kijken naar ons lijstje met de campings. Al die campings die we hadden opgeschreven, vol, 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 vol. En ineens komen wij aan twee grote voetbalterreinen die mega vol stonden met caravans en met tenten. Maar voor ons heel klein tentje was er nog een plaatsje. Dus we konden daar overnachten. En naast ons is er een Hollander met een caravan. Die is zijn barbecue aan het aansteken. Links is er een Belg, die is ook met zijn eten bezig. En wij zetten ons tentje op. Het droge tentje met zo, ja, van die slaapzakken en luchtmatrassen die zo wat warm waren van de zon. Dat tentje staat op, die avondzon schijnt op die tent. Ja, Wat is een heerlijker moment om te zeggen... Yves, die pil werkt vandaag. De Yves, die weet direct al wat ik bedoel. Die moet er geen twee keer over nadenken. We kleden ons uit. We weten natuurlijk nog niet zoveel over seks, maar dan moet je uitgekleed zijn, dat weten we. En dan duikt een Yves in zijn rugzak en die haalt er een boek uit. Wat ik nu wist dat hij die bij had. De gids voor jong gehuwden. En die had daar een bladwijzer tussen gestoken. Het hoofdstuk, het seksuele leven van het echtpaar. Dus we liggen op onze buik, die boek in het midden. En we beginnen erin te blaren, direct op dat, met dat bladwijzerje natuurlijk. En ja, eerst een hoop blablabla. Bla. En dan komt de technische kant, het voorspel. Nu, dat boek dat was eigenlijk een Hollandse boek, maar die was dan uitgegeven in Vlaanderen. En ja, dat was eigenlijk opgevat aan de linkerkant stond er uitleg en aan de rechterkant stond er een tekening. En dat begint met fellatio. Nu, ik lees dat en daarnaast zit dan die tekening, een vrouw die over een man hangt, maar die heeft zo'n mega hoge, grote haarlok, dus je ziet eigenlijk helemaal niet wat die aan het doen is. Ze hadden die tekeningen geretoucheerd. Maar aan de hand van die beschrijving had ik al iets van... Dat doe ik niet. Ja, wij gaan wat verder. Het volgende... Ja, nee, dat doen we ook niet. En deze... Nee, dat doen we ook niet. Kort gezegd, dat voorspel, dat hadden we in één keer... Dat was de rap door. Nu, de Yves, die studeert voor ingenieur. Die hebben zo een beetje een meer meetkundige blik op het leven. En die had, voordat we in die boek begonnen te kijken, had hij al gezegd... Van kijk, Patrice, dat klein tentje hier, we kunnen hier eigenlijk maar... Allee, er zijn meerdere standjes, hè, dat wist ik ook niet. En we kunnen eigenlijk maar één standje hier doen, dat is de missionarishouding. Ik kon mij er niks bij voorstellen. Ik wist ook niet dat missionarissen seks mochten hebben. Dus, maar ja, ik denk, goed, missionarishouding, hè. Dus oké, okay, dat eerste hoofdstuk. Tweede, de coitus. Yves zegt, legt u maar, ik kan het hier allemaal uitleggen, hè. Ik leg mij dan hoe hij zegt hoe ik moet gaan liggen. Die legt een boek naast hem. Die legt zijn eigen bovenop mij. We moeten natuurlijk wel een beetje wrijven en sowieso vooral aankomen, want je moet technisch ook wel in staat zijn, hè, om de missionarishouding te doen. Maar alleen, op den duur lukt dat. En Yves die begint zo op en neer te bewegen. En ik zeg, Yves, ik vind dat niet plezant. Ik vind dat niet tof. Dat vind ik echt niet... Nee. En die zegt, ja, maar dat is zoals toen in die boek. Ik dacht, ja, hoe? Ik heb dat nu gewild om dat te testen. Oké, we gaan voort, we gaan erdoor. Maar nu was dat niet het enige dat ik dat niet zo plezant vond. Maar elke keer als die Yves met zijn poep omhoog komt, stompt hij tegen dat klein tentje met zijn poep. En zo na 30 seconden hoor ik zo een geluid, een krak. 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 En van nu ben ik veel meer bezig met die tent dan met heel die Yves die op mij zijn best zit te doen. En dan komt de final crack en die tent die zakt in elkaar. Op een seconde staat een Hollander bij ons. Die zegt, geen paniek. Want anders raakte niet meer uit elkaar. Wij waren natuurlijk al lang uit elkaar. Ja, met zo'n tent op uw hoofd, uw erectie houden, ja, dat is niet zo evident. Wij liggen er eigenlijk like een levende sandwich. Wij durven niks zeggen, wij zitten er echt helemaal in vries. Ondertussen is die een Hollander aan die tent bezig. Komen er nog andere mannen bij staan? We horen die dan zo tegen elkaar. We kunnen deze eens proberen. Maar deze, oh nee, die tent die gaat recht. Die tent zakt terug in elkaar. Nog eens recht. Je kent dat zo'n mannen onder elkaar. Hè? En ineens komt die Hollander en je zegt zoiets in de aard van... Ik heb het gevonden. En effectief, die tent staat terug recht. En die Hollander zegt... Nou jongens, doe nog maar lekker verder, hè. Ja, wij doen natuurlijk niet verder. Wij blijven nog even in vrieselijk een sandwich liggen. En dan, ja, dan moeten we natuurlijk... Op een bepaald moment kunnen er geen drie dagen zo liggen. Hè. Moeten, ja, vroeg of laat moeten we dan wel eens iets doen. We hadden ook alle twee mega honger. En normaal, alleen, we hadden ons eten hadden we in de voetbalkantine in een ijskast in de frigo gestoken. En meestal ging een van de twee die dan halen en de andere zette dan alles een beetje klaar zo. En nu was het, allee, had jij? Nee, ik niet zo, ik van, nee, maar had jij? Nee. Ja, enfin. We gingen dan samen dat eten halen. Moeten dan eerst voorbij die Hollander. Die, nou jongens, dat was nog wel vervelend. Hè? Die begint dan zo wat te roepen. Een hele uitleg over die tent. Die andere mannen komen erbij staan. Ik zie de Yves de tijd slikken. Ik heb zelf echt een hoofd. Ja, roder dan de roodste tomaat ooit, denk ik. Maar goed, we overleven daar en we kunnen ons eten gaan halen. En we eten. En de rest van die reis die loopt eigenlijk heel zedig. Zeker wat in die tent betreft. Want wat was er gebeurd? Dat waren twee buizekes, dunne buizekes. En die waren gekrakt. En die Hollander had er een taksje tussen gestoken. Dus vrij stevig is dat niet. We hebben dat taksje nog een paar keer moeten veranderen. Omdat dat dan weer op een of andere manier kapot gegaan was. Maar in die tent durfden we eigenlijk niet te veel bewegen. Het was echt mooi naast elkaar liggen. En dan amuseren we ons nog altijd. Hè. Deze keer in de zon, een hele week in de zon. Kei plezant. En dan breekt natuurlijk de laatste dag aan. En we moeten terug naar huis. En ik weet al niet meer van welk station dat we vertrokken. Dus weer met de fiets op de trein. En dan, dan doen we zo'n round-up. Hè. Het is een lange treinreis. Ja, dat was plezant en dat ook. En dan natuurlijk ook die 14e dag. En we komen erbij. Seks, dat is nou toch eens echt overroepen. We weten eigenlijk helemaal niet wat de mensen ervan vinden. Hè. Wat die er allemaal zo speciaal over doen. En ons besluit is, oké, we gaan seks hebben voor kinderen te maken, maar voor de rest gaan we ons er niet meer te veel mee bezighouden.
Dat was het relaas van Patrice. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Het was in mei van 2023. En ik had je graag nog een stukje voorgelezen uit die gids voor jonggehuwden. Maar zowaar, ik vind daar online niks van terug. Ik vermoed dat de weinige overgebleven exemplaren enkel nog op de rommelmarkt te vinden zijn. Misschien dat Patrice nog ergens een exemplaar heeft liggen. Ik zal het daar eens vragen, want Patrice is naast verteller op relaas ook nog eens een van onze verhalencoaches. Dus als je zelf ooit een verhaal wil vertellen op relaas, weet dan dat je vroeg of laat misschien Patrice tegenkomt. Maar dat is goed, want die helpt jou om je idee voor je verhaal waar te maken, om daar een goed verhaal rond te breien en om dat verhaal tot op een podium te brengen. Vrees dus niet als je zelf een relaas wil vertellen. Patrice is daar om jou te helpen. Relaas bestaat dankzij de steun van de stad Gent. Zij helpen ons om onze vertelavonden, toch die in Gent, te organiseren. Maar daarnaast hangen wij ondertussen volledig af van jullie. En maar ook van de goodwill van vrijwilligers uiteraard. We krijgen ook een beetje reclameinkomsten, maar we hangen af van jullie. Zo is het. Toch tenminste van onze vrienden van de show. Als je wil dat wij blijven bestaan, dan hebben wij meer van die vrienden van de show nodig. Want podcasts maken, dat kan helaas niet eindeloos gratis. Overweeg het daarom nog om vriend van onze show te worden, vriend van de relaas. Dat kan op vriendvandeshow.be/relaas. En voor 2 euro per maand zorg jij ervoor dat deze podcast gratis blijft voor iedereen. Dankjewel daarvoor.